Goedemorgen. Wat heerlijk om met elkaar zo God groot te maken. En wat heerlijk om dat koor ook erbij te hebben. Dat zingt ook wel extra. Zullen we nog eens een extra applaus geven even? Ja, dat mag. Mooi. En natuurlijk wordt er gelijk geweest naar boven, naar de Heer. En dat is ook zo. Maar jullie hebben je ook beschikbaar gesteld. En dat is supermooi om zo met elkaar de Heer te mogen dienen. Ik wil vanmorgen met jullie gaan spreken vanuit, ook een beetje vanuit de weg die de Heer Jezus ging op weg naar Jeruzalem. En ik wil het vanmorgen over een andere ontmoeting hebben die Jezus had en waar de kinderen het over gaan hebben. Ik wil gaan lezen vanuit Lucas hoofdstuk 19. Lucas hoofdstuk 19 en daar lezen we over de geschiedenis van de ontmoeting van Jezus met een oppertollenaar Zacchaeus. We gaan eens met elkaar lezen en dan zal ik daarna wat andere dingen daar nog over zeggen. Lucas 19, vers 1. En Jezus kwam Jericho binnen en ging er doorheen. En zie, er was een man van wie de naam Zacchaeus was. En hij was oppertollenaar en hij was rijk. En hij probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein was van persoon. En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om hem te zien, want hij zou daar voorbij komen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij op, zag hem en zei tegen hem: Zacchaeus, haast u en kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven. En hij haastte zich en kwam naar beneden en hij ontving hem met blijdschap. En alle die het zagen, morden onder elkaar en zeiden: hij is bij een zondig man binnengegaan om daar zijn intrek te nemen. En Zacchaeus nu ging staan en zei tegen de Heere: zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. En toen zei Jezus tegen hem: heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Zover. Eigenlijk is het een geschiedenis die, als je al langer naar de kerk toe gaat, misschien ook wel als je op de zondagsschool geweest bent, dan heb je daar al deze verhalen kunnen horen. Zacchaeus, een van de bekende ontmoetingen van Jezus met iemand op weg naar Jeruzalem toe. En tegelijkertijd, als iets heel bekend is, dan kun je ook heel makkelijk over dingen heen lezen. Of kun je denken, als we dit lezen: oh ja, dit weet ik al, dat heb ik al zo vaak gelezen en gehoord. En toch is dit een geschiedenis die zo bol staat van Gods liefde, van Gods genade, van Gods redding voor mensen, dat het juist belangrijk is om daar nog eens even bij stil te staan en te kijken: wat wil God nou door zijn woord heen en ook wel door deze ontmoeting heen nou tot een ieder van ons zeggen? Eerst even de context van wat gebeurde hier nou vlak daarvoor. Want in Lucas hoofdstuk 18, daar beschrijft Lucas ook een aantal dingen die Jezus zei of Jezus deed. Dat was de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Het was de gelijkenis daar over een fariseer en een tollenaar, waar de fariseer zichzelf goed achtte en dankte dat hij niet was zoals die tollenaar. En de tollenaar die daar vooraan stond en eigenlijk alleen maar kon zeggen: Heer, wees mij genadig, wees mij zondaar genadig. En dan zegt Jezus over die twee: juist die tollenaar ging er gerechtvaardigd weer naar huis toe. En dan gaat het over de kinderen. En dat ze de kinderen bij Jezus wilden brengen en dat de discipelen dat tegen wilden houden. Maar Jezus plaatste in het midden, hij legde de handen op hen. Hij zei: laat de kinderen tot mij komen, en hij zegende de kinderen. Andere evangeliën voegen daar nog aan toe dat Jezus daar ook zegt: want het koninkrijk van God is wie zijn zoals zij. Zoals juist kleine kinderen in het geloof, het ontvangen in geloof. Het gewoon eenvoudig willen ontvangen zonder allerlei dingen daarbij te gaan bedenken. Waar we als volwassenen zo goed in zijn. Omdat we als volwassenen zo'n achtergrond hebben van onderwijs, van theologie, van misschien ook wel pijn juist in gemeenten waar bepaalde zaken op bepaalde manieren werden uitgelegd. Je neemt het allemaal met je mee in deze dingen. En dan krijgt het een vervolg waarin Jezus een gesprek krijgt met wat ook wel de rijke jongeling wordt genoemd. Een jonge man die zo dichtbij het binnengaan van het koninkrijk was, misschien wel dichterbij dan menig een waarover we lezen daar. En het enige wat op een gegeven moment nog dwars zat, is dat geld, de rijkdom die hij had, daar zat hij zo aan vast dat hij niet kon doen wat Jezus vroeg, namelijk geef het aan de armen. Geef het gewoon weg en volg mij. En daar werd het heel lastig. En toen zei Jezus dat spreekwoord wat we vaak ook wel kennen, het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijk om het koninkrijk van God binnen te gaan. En dan vragen de discipelen, maar als dat niet lukt, als u het zo zegt, wie kan dan binnengaan? En dan zegt Jezus, wat voor mensen onmogelijk is, is mogelijk voor God. En dan blijft het weer een klein beetje hangen, lijkt het wel. Van ja, wat is nou het antwoord, Heer? Want hoe dan? En dan kondigt Jezus, voor de derde keer staat hier dan ook bij, kondigt hij aan dat hij op weg is naar Jeruzalem om daar overgeleverd te worden door de heidenen, zo staat er ook bij. Overgeleverd worden aan de heidenen en bespot te worden en smadelijk behandeld te worden. En ze zullen hem doden, staat er, en geestelen en mishandelen. Al die dingen moeten hem overkomen, maar zegt Jezus, op de derde dag zal ik weer opstaan. En dan staat er ook nog bij dat de discipelen begrepen niets. Ze begrepen niets van deze dingen, want dit woord was voor hen verborgen en ze begrepen niet wat er gezegd werd. Voor de derde keer, en nog begrepen ze het niet. En dan komt Jezus Jericho binnen. En hij komt binnen in die stad Jericho. Jericho is de eerste stad die de Israëlieten tegenkwamen toen Jozua met het volk door de Jordaan trok, in het beloofde land binnenkwam. En de eerste stad die zij tegenkwamen was Jericho. En Jericho, met de brede, hoge muren, was bijna niet in te nemen door mensen. Maar God had gezegd, maar dat hoef je ook niet te doen, jullie hoeven alleen maar gehoorzaam te zijn. Jullie moeten elke dag, 6 dagen lang, 1 keer rondom de muur lopen. Jullie zeggen niets, jullie doen niets, jullie lopen alleen maar. En de 7e dag, dan doe je het 7 keer. Loop je 7 keer rondom die muur. En bij de 7e keer, als dat voltooid is, en ik zeg juich, dan juich je. En op dat moment dat gebeurde, en ze juichten, terwijl er nog niets te zien was, begonnen ze toch te juichen. En de muren stortten in. En de stad kon worden ingenomen. En dat was op een gruwelijke wijze, want als je de geschiedenis leest, dan zie je dat iedereen die in die stad was, werd vermoord, behalve degene die de verspieders had onderdak geboden. Zij mocht blijven leven met haar familie, maar de rest werd allemaal gedood. En zo kwam Israël in het beloofde land. In het land wat beloofd was aan Abraham, Isaac en Jacob. Dat land wat God als een belofte heeft gegeven aan de nakomelingen van Abraham tot in eeuwigheid. Voor altijd, staat er. En dan gaat het eigenlijk door. Dan is het heel bijzonder dat Jezus door Jericho heen loopt, door een stad waarvan de Bijbel eigenlijk zegt dat hij er niet had mogen zijn. Niet meer. Want als we lezen wat er staat in Jozua 6... nadat ze dus de stad hadden ingenomen en alles hadden gedaan zoals God het had gezegd, dan staat er in hoofdstuk 6 vers 26... in die tijd liet Jozua het volk zweren, vervloekt is die man voor het aangezicht van de Heere die opstaat om deze stad Jericho te herbouwen. Laat hij haar fundering leggen op zijn eerstgeboren zoon en haar poorten oprichten op zijn jongste zoon. Dus de plaats van die stad werd vervloekt. Er werd een vloek opgelegd dat degene die dat zou doen, die stad zou herbouwen, zou dat doen ten koste van de jongste zoon en de oudste zoon. En dat gebeurde. We zien in 1 Koningen hoofdstuk 16 vers 34. Daar zien we dat in zijn dagen bouwde Hiel uit Bethel Jericho weer op. Op zijn eerstgeboren zoon Abiram legde hij de fundamenten ervan. En op zijn jongste zoon Segub richtte hij de poorten ervan op. Overeenkomstig het woord van de Heere dat hij gesproken had door de dienst van Jozua, de zoon van Nun. Het gebeurde daadwerkelijk. Daadwerkelijk dat iemand die stad wilde opbouwen opnieuw. En dat ten koste ging van zijn jongste zoon en van zijn oudste zoon. Wat een vreselijk drama moet dat geweest zijn voor deze man. Die eigenlijk deed wat niet had mogen gebeuren. En door die stad, die opnieuw opgebouwd is, wandelt Jezus. De stad die er niet had mogen zijn, en de mensen die er niet hadden mogen wonen. Want daar komt het eigenlijk op neer. En daar komt hij eerst, als hij dan binnenloopt, komt hij een blinde man tegen. Andere evangeliërs schrijven daar ook over. Dus één evangelie, Matthäus, die zegt dat er twee blinden waren. Maar hier die ene, die hier uitgelicht wordt als het ware, die bij Marcus ook nog een naam krijgt, namelijk, dat is de naam van, ik moet even kijken hoor. Hoe heet hij? Ja! Nog een keer. Heel goed van jou. Je wist het echt goed. Ik was hem vergeten. Bartimeus. Super. Bartimeus die leefde daar, die was blind. En als je dan leest in het gedeelte vanaf vers 35 tot en met 43... Dan is het verhaal van Jezus, de wonderen die hij deed, het onderwijs wat hij gaf, was vooruitgetrokken. En Jezus kwam binnen en daar zat Bartimeus. En die hoorde dat Jezus eraan kwam. Jezus de Nazarener. Ze vertelden hem dat hij voorbij kwam. En hij riep uit, toen hij hoorde dat Jezus de Nazarener voorbij kwam, riep hij uit, Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. Ik ga er straks nog wat meer over zeggen, over die namen. Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. En diegenen die vooraan liepen in die hele stoet, die bestraften hem. En ze zeiden, doe dat niet, zwijg. Maar hij riep des te meer, Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. En dan blijft Jezus staan en hij zegt tegen de mensen, breng deze man hier. En dan ziet hij de man en dan vraagt Jezus aan hem, wat wilt u dat ik doen zal? En de man zegt, ja, dat ik ziende word, Heer, ik wil weer zien. En dan zegt hij, uw geloof heeft u behouden, uw geloof heeft u gered, wordt weer ziende. En onmiddellijk werd hij ziende en hij volgde Jezus, staat er dan, terwijl hij God verheerlijkte. Dat is ook iets wat we steeds weer mogen onthouden. Dat elk wonder wat er gebeurt in een mensenleven is niet een doel op zich. Het doel van een wonder is dat God wordt verheerlijkt. Als er een wonder gebeurt in jouw leven of bij mensen om jou heen, dan is de bedoeling dat het in Jezus' naam gebeurt, maar dat het is om God te verheerlijken. En dat mogen we nooit vergeten. We mogen bidden om wonderen, we mogen bidden om tekenen, maar tegelijkertijd mag het nooit een doel in zichzelf zijn, want het is altijd, gaat het over God. En dan komen we eigenlijk bij het gedeelte wat we gelezen hebben. Hij loopt verder. En ook het wonder van Bartimeus, dat ging als het ware als een lopend vuurtje zo voor Jezus uit en ging naar de andere mensen in de stad. Heb je het al gehoord? Heb je het al gehoord wat er gebeurd is? De man Bartimeus die daar zat, die al jaren daar zit, die blind was, die kan weer zien. En zo liep Jezus door de stad heen, die Palmstad werd genoemd. Omdat er veel bomen waren, omdat er een bron ook was, een oase in die stad. De stad die herbouwd was, de stad die ook een garnizoensstad was. Omdat het paleis van Herodes, de grote, was daar ook gebouwd. Omdat daar een prachtige omgeving was, te midden in de woestijn, was daar een oase met bomen, palmbomen. En daar was het paleis van Herodes gebouwd. Het was dus eigenlijk een hele grote stad geworden. Eigenlijk een stad die bestond uit twee delen. Het oude gedeelte wat verwoest was en weer opgebouwd, maar het nieuwe gedeelte rondom die oase. En daar was handel werd gedreven. Het was eigenlijk een kruispunt van wegen. Ook als je naar Jeruzalem toe ging, dan moest je door Jericho heen. Als er handel werd gedreven vanuit Egypte of waar ook, moesten ze over de Jordaan en dan kwamen ze in Jericho. Het was één grote handelsplek. En op die handelsplek, daar waar de Romeinen waren, daar werd ook belasting geheft vanwege het feit dat de Romeinen dat wilden. En degene die dat deden, dat waren de tollenaars. Dat waren Israëlische mensen, die Joodse mensen die tol aan het heffen waren voor de bezetter. Je kunt je voorstellen wat er dan gebeurt als je als inwoner van een land gaat werken voor de bezetter en mensen geld gaat vragen omdat ze daar doorheen moeten gaan. En je moet je helemaal afvragen wat er gebeurt als iemand dat dan doet en nog meer gaat vragen dan eigenlijk noodzakelijk was, zodat hij zelf verrijkt werd. De mensen werden gezien, tollenaars werden gezien als landverraders. Tollenaars werden gezien als dieven. Ze werden eigenlijk op het gelijke niveau gesteld van mensen zoals de heidenen, staat er zelfs bij. Ze werden behandeld als heidenen. Zo waren zij voor de Joodse mensen. En dan was daar in die stad niet eens een gewone tollenaar, was een oppertollenaar. En die oppertollenaar, die kende iedereen wel daar. Zacchaeus. Er staat bij, hij was ook rijk. En dan komt het moment dat Jezus naderbij komt en hij hoorde dat. En hij als toch wel belangrijke man in zijn positie wilde hem ook wel zien. Maar hij was klein, staat erbij. Hij kon hem niet zien. Want de mensen die ervoor stonden waren allemaal langer. Dus hij zocht naar een plek van waar hij Jezus zou kunnen zien. Want hij wilde zien, staat er, hij wilde zien wie Jezus was. Niet hoe hij eruit zag, maar gewoon wie hij was. En misschien zelfs wel dat hij misschien nog een wonder zou doen. En dan zou hij in een boom zitten. Maar vanuit hij alles zou kunnen zien, want die boom die stond verderop. Hij zag die boom en hij klom daarin. En terwijl hij daarin klimt, zullen ongetwijfeld mensen zijn geweest die tegen hem hebben gescholden of misschien wel hebben uitgelachen. Kijk hem nou gaan daar. Klimt in een boom. Die oppertollenaar. Wat wil hij doen? En je moet je even voorstellen, de boom waarin hij inklom, een vijgenboom, was een boom dat heeft een beetje korte stam met laaghangende takken. Dus je kon daar makkelijk inklimmen. Maar het voordeel van een vijgenboom is ook dat het dikke bladeren had. Dus hij kon ook nog een klein beetje verscholen zitten. Dus hij zat eigenlijk daar met een verlangen in zijn hart om Jezus te zien en te gaan ontdekken wie hij is en wat hij doet. En tegelijkertijd was dat verlangen daar om ook niet gezien te worden door hem. Dat is heel raar natuurlijk. Je wil eigenlijk als belangrijke man wil je gezien worden. Maar ja, Jezus was een Joodse man en hij wist hoe Joodse mensen over hem spraken. En hij werd uitgelachen en uitgescholden. Misschien heel direct, maar soms ook wat mensen vaak doen achter je rug om. En dat is wat er gebeurde. En zo was daar Zacchaeus die gestolen had, landverrader was, werkte voor de Romeinen. En die zat verscholen in die bladeren. En dan ziet hij daar Jezus aankomen. En Jezus wandelt daar dan doorheen. En dan blijft hij onder aan die boom plotseling staan. En hij zegt de volgende woorden. Zacchaeus, kom snel naar beneden. Want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Probeer eens even in te denken. En nog even ook nog weer terug. Misschien was je er een paar weken geleden bij dat ik sprak over de Samaritaanse vrouw bij de bron waar Jezus een ontmoeting mee kreeg. En dan staat erbij dat Jezus, die ging vanuit Jeruzalem op weg naar het noorden. En dan moest hij, daar staat erbij, en hij moest door Samaria heen gaan. Maar ik heb toen uitgelegd, dat was niet gewoon. Want Joden willen liever niet door Samaria heen gaan. Die willen liever eromheen. Want het klikte niet tussen Samaritanen en Joden. En tegelijkertijd staat erbij, hij moest daar doorheen gaan. En waarom moest hij daar doorheen gaan? Omdat hij een ontmoeting zou krijgen met die vrouw bij die bron. Hoe was dat gebeurd? Hij was op weg gegaan. De Heilige Geest had hem geleid door die weg heen. En hij kwam bij die bron. En midden op de dag om 12:00 kwam hij die vrouw tegen die daar water kwam halen. Hij moest voor die vrouw daar zijn. En nu was hij op weg naar Jeruzalem. De weg door een stad heen. Die de eerste stad was die de Israëlieten hadden ingenomen toen ze beloofd land in mochten. Maar wat nu de laatste stad werd voordat Jezus in Jeruzalem kwam en daar zou lijden en sterven. En in die stad, daar moest hij doorheen, omdat de weg daar doorheen liep. Maar tegelijkertijd moest hij daar ook heen, omdat toen hij bij die boom stond en hem hoog keek. En of hij nou dat kreeg door de Heilige Geest, dat de man die daar zat, Zacchaeus heette, of dat de mensen om hem heen misschien wel wat zeiden van, de Zacchaeus. De oppertollenaar. Eén ding staat er wel. Hij zegt, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Ik moet dat doen. Van wie moest hij dat? Nou, van God zelf, van de Vader. De Vader door de Heilige Geest heen leidde hem als het ware weer naar iemand toe, waarvan hij zei, die ene. En weer ziet Jezus die ene, net zoals hij die vrouw, die Samaritaanse vrouw zag, die ene vrouw. Zo ziet hij die ene. Hij ziet jou vandaag. Hoe jij hier zit, waarmee jij rondloopt. Hoe je zit misschien met dankbaarheid, omdat je kindje mogen opdragen. Fantastisch. Maar er zijn ook momenten geweest, ongetwijfeld, en ik weet dat ook in jullie leven, die wat minder prettig waren, om even zacht te zeggen. Maar hij zag jou. Hij zag jou. Hij zag jou. En hij zag jou. En hij zag jou en mij heel persoonlijk. Met alles waar we mee rond kunnen lopen. Of hebben gelopen. En hij zegt eigenlijk vandaag ook tegen jou. Om tevoorschijn, want eigenlijk is dat wat hij zei tegen Zacchaeus. Hij zei, kom vlug naar beneden. Maar hij zei ook, kom tevoorschijn, want Zacchaeus wilde Jezus wel zien, maar hij wilde me liever niet gezien worden. Maar nu werd hij gezien. En eigenlijk was hij heel blij en dankbaar op dat moment dat Jezus hem riep. Want het was een eer om deze man in zijn huis te ontvangen. Jezus zegt vandaag tegen jou, kom tevoorschijn, kom uit je schuilplaats. Misschien ben je wel nieuwsgierig naar mij. Maar ik wil dat je uit je schuilplaats komt, want ik wil vandaag in jouw huis zijn. Ja, maar Heer, weet u dan niet wat ik... Ja, dat weet de Heer. De Heer weet wat je gedaan hebt. En de Heer wil toch bij jou zijn, omdat hij datgene wat jij gedaan hebt, waarvan jij zegt, dat had ik niet moeten doen, aan andere mensen, aan de Heer, aan God zelf, dat hij zegt, maar als je het aan mij geeft, dan kan ik het brengen aan het kruis van Golgotha. Ik kan het meenemen, ik kan je vergeving schenken en je kunt mij weer verder volgen. En Jezus ging met Zacchaeus mee. En hij kwam in dat huis. En terwijl hij in dat huis is, moet je je voorstellen wat er dan gebeurt. Ik heb al eens eerder uitgelegd dat het voor een Jood verboden was om bij een niet-Jood naar binnen te gaan. Maar zo was het een Joodse man ook verboden om te zijn bij mensen die onrein waren, die zondaars waren. Want ze werden niet alleen maar als zondig gezien, maar in dit geval ook nog als een heiden gezien. Werkte je voor de heidenen, dan was je als een heiden. En Jezus kwam juist bij deze man in huis. En bij zijn gezin, bij zijn familie, en alles wat daar woonde. En er zullen waarschijnlijk nog wel meer collega's nog gekomen zijn. Staat er niet bij, maar ik kan me dat zo voorstellen dat er een oploop is daar. Want Jezus was daar binnen gegaan. Yeshua. De Joodse man waarover zoveel werd gezegd. Dat hij een profeet was. Dat hij misschien wel de beloofde Messias was. En hij kwam in dat huis en hij sprak daar. En dan gaat Zacchaeus die gaat staan, terwijl... Kijk, wij hebben nog allemaal ramen en zo in onze huizen zitten. Maar daar waren het gewoon open stukken. En dat diende als een raam, als een venster. En de mensen buiten die dromden daaromheen. En ze hoorden plotseling hoe Zacchaeus ging staan en zei tegen de Heer Jezus. Hij zegt, Heer, alles wat ik bezit, al mijn goederen, ik geef de helft daarvan aan de armen. En als ik mensen heb afgeperst en geld van hen heb afgenomen wat niet nodig was, en wat eigenlijk stelen is, dan geef ik dat aan hen terug. 4 maal zoveel als dat ik gestolen heb. 4 maal zoveel. Waarom staat dat hier zo met nadruk? Nou, omdat wat wij het Oude Testament noemen en wat in de tijd waar Jezus wandelde, het enige schriften waren die zij hadden, namelijk wat wij het Oude Testament noemen, de Tenach. Daarin staat uiteindelijk in de wet dat als er iemand is die gestolen heeft, dan moet hij alles vergoeden wat hij gestolen heeft, plus 1/5. Maar mocht het nou iets zijn wat hij gestolen had, wat zo essentieel was, dat 1/5 niet zou voldoen, dan zou hij dubbel moeten vergoeden. En hier zegt Zacchaeus, Ik zal niet alleen 1/5 extra geven. Ik zal niet alleen 2 keer zoveel geven. Nee, ik ga dubbel geven. 4 keer zoveel. Dat ga ik geven. En wat je hier ziet gebeuren, lieve mensen, is iets wat misschien op het oog lijkt. Oké, dat is 1 vers, we gaan door naar het volgende vers. Maar wat hier gebeurt is zo essentieel, want dit is wat het is. Zacchaeus die had een verlangen om Jezus te zien, om te leren, te kijken wie hij was, want hij had over hem gehoord. Maar hij verschool zich. Hij wil eigenlijk niet door Jezus gezien worden, maar hij wil Jezus wel zien. Maar Jezus ziet hem en zegt, ik wil in jouw huis, ik moet in jouw huis verblijven. Dat betekent niet alleen maar even eten, dat betekent ook logeren. Dat is het woord wat gebruikt wordt. Ik moet in jouw huis verblijven. En dan, als hij daar is Jezus heeft een ontmoeting met Zacchaeus. Dan weet Zacchaeus op dat moment, wat ik gedaan heb is niet goed. Maar in de nabijheid van Jezus wordt dat verlangen wat in het hart van Zacchaeus leeft, wordt van buiten zichtbaar in een weg van bekering. Bekering, lieve mensen, is iets wat begint met een verlangen. Het begint met het weten dat je van binnen weet, diep van binnen weet, wat ik nu doe op de weg waar ik nu zit, is een doodlopende weg. Het is niet de weg waar ik moet zijn. Maar op het moment dat daar blijft en er wordt niks zichtbaar van buiten, maar dat je gewoon hetzelfde blijft doen, dan kun je niet spreken van een bekering. Want bekering betekent altijd wat je van binnen ervaart, wordt van buiten zichtbaar. Als je van buiten anders bent dan dat je van binnen bent, Dan noemt de Bijbel dat, en dat zegt Jezus ook verschillende keren tegen een aantal fariseeën. Hij zegt tegen hen, jullie zijn toneelspelers, zegt hij. Jullie zijn toneelspelers. Jullie doen je beter voor van buiten dan je van binnen bent. En dat is wat Jezus ook ziet aan ons. Doen wij ons van buiten beter voor dan dat wij van binnen zijn? Of willen we misschien, omdat we van binnen wel merken dat er dingen aan het veranderen zijn, maar we willen ook niet loslaten wat we in de wereld hebben, wat mensen van mij weten. Is dat dan niet wat je anders wilt doen? Ook dan is van buiten anders dan van binnen en ben je nog steeds een toneelspeler. Het Griekse woord wat daarvoor gebruikt wordt is hypokritos. Wij kennen dat als hypocriet. Een hypocriet is iemand die van binnen anders is als van buiten. En de vraag aan jou is, en je hoeft niet je hand op te steken, maar ben jij misschien van buiten anders dan van binnen? Zit je hier en zien we jouw mooie kant misschien wel, maar van binnen is het anders. En misschien schaam je je daarvoor om dat dan te zeggen. Maar op het moment dat Jezus in jouw huis komt, wordt de aanwezigheid van Gods liefde, Gods genade, Gods aanwezigheid, Gods glorie wordt zo groot dat je niet anders kan dan dat je jezelf overgeeft aan Hem en tegen Hem zegt en daarmee ook tegen de Vader zegt, Heer, ik bekeer mij van mijn wegen. Ik keer alles om wat niet goed was, wat niet naar uw wil is en ik ga het goed maken met de ander. Het is niet zo dat je vergeving krijgt van God voor jouw zonde en daarna maar kan doen wat je voorheen ook deed. Want dan is er geen bekering. Bekering wil zeggen, het gaat anders worden. Ik ga mij anders gedragen. Ik ga mij gedragen en ik ga laten zien naar datgene wat God van mij vraagt, wie Jezus voor mij is en dat Jezus voor mij is gestorven aan het kruis op Golgotha. En het wonderlijke wat hier gebeurd is, dat hij nog niet eens gestorven was, maar dat hij op weg was naar het kruis. En Jezus staat vervolgens ook op. En dan zegt hij, als Zacchaeus heeft gezegd, alles wat ik gestolen heb, geef ik terug. Vierdubbel. 4 keer. Dan zegt hij vandaag, heden, is aan dit huis is redding gegeven. Onze vertaling zegt hier zaligheid, maar betekent, er is redding ten deel gevallen. Omdat ook deze een zoon van Abraham is. Omdat ook deze een zoon van Abraham is. Hij is niet... een heiden. Hij mag zelfs niet gelijkgesteld worden aan een heiden. Hij is een zoon van Abraham. Hij hoort daar ook bij. Maar hij heeft zich bekeerd. Het wordt zichtbaar aan de buitenkant wat er van binnen is gebeurd. Er is redding gekomen. Het mooie is dat de naam van Jezus, die weten we, Yeshua heet. Yeshua betekent de Heere geeft redding. Dus met de komst van Yeshua in het huis van Zacchaeus kwam letterlijk redding, wat ook Yeshua is, komt binnen in het huis. Niet alleen de persoon komt binnen, maar wat de persoon bewerkt, kwam ook binnen. Als Jezus bij jou binnenkomt, in jouw huis, in jouw hart, in jouw leven, op het moment dat hij binnenkomt, dan is het niet alleen maar zijn naam wat hij binnenbrengt, maar hij redt jou ook daadwerkelijk van datgene wat je anders zou ondergaan zonder hem. Namelijk een leven zonder God en uiteindelijk niet een leven in de eeuwigheid met hem. Maar door Jezus krijg je het wel. Dat is het grote wonder wat hier gebeurde. Dat Zacchaeus eigenlijk op zoek was naar de wonderdoener die voorbij kwam. De man waarover hij zoveel had gehoord. Maar nu was die man bij hem in huis. Hij wilde eigenlijk een wonder zien zonder dat hij besefte dat hij het wonder werd. Het grootste wonder wat gebeurt in een mensenleven zijn niet de dingen die wij vaak als wonderen beschouwen. Waar genezing misschien is of waar... Nou ja, alle andere dingen gebeuren. Verzin maar wat je zelf als een wonder ziet. Het grootste wonder is dat een mens Jezus leert kennen en zijn leven aan hem geeft. Of haar leven aan hem geeft. En mag leven tot in eeuwigheid met God. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Door Yeshua, door Jezus heen. Die aan het kruis stierf. Voor jou en voor mij. Het was deze Jezus. die het ook voor jou deed. En het grootste wonder is dat jij eeuwig leven hebt ontvangen door het geloof in wat hij deed. Niet door wat jij doet, maar door wat hij heeft gedaan. En dat jij het in geloof aanneemt. En dat daarna jouw leven gaat lijken op het leven zoals Jezus dat zelf leefde. Want dat is het doel. En daar zijn we naar weg. Dat zijn we aan het leren door de Heilige Geest die ons gegeven is. Er is redding gebracht. Nog even een klein stukje over die namen. Er worden in een paar versen, niet alleen in hoofdstuk 19... maar ook wat ik net vertelde bij Bartimeus, werd een aantal namen genoemd. Er wordt gesproken over Jezus de Nazarener. Er wordt gesproken over Jezus, zoon van David. Er wordt gesproken over zoon des mensen. En er wordt gesproken over zoon van Abraham. Het zijn allemaal namen die gegeven worden, die jouw identiteit bepalen, die ook de identiteit van Jezus bepalen. Even over die eerste naam, zoon van David, wat Bartimeus riep. Zoon van David. Dat is de erkenning dat hij de nakomeling was van David, uit het geslacht van David, waaraan beloofd was door God, uit jouw nageslacht zal er altijd iemand op de troon zitten. En als hij op die troon zit, dan zal hij tot een eeuwigheid daar zijn en zal er een rijk van vrede gaan aanbreken. Deze naam die Jezus kreeg, betekende dat een erkenning was dat hij de Messias was die komen zou. De koninklijke Messias die zou gaan zitten op de troon van God. De troon aan de rechterhand van de hemelse Vader. Hij zou gaan zitten op de troon van David tot een eeuwigheid. En die andere, Jezus de Nazarener, dat kan zijn omdat hij uit Nazareth kwam en dat van daaruit zijn aardse afkomst als het ware werd bevestigd. Maar veel uitleggers denken ook wel dat het zou kunnen betekenen dat het in het Hebreeuws zoiets is als Jezus, Yeshua de Netzer. Netzer betekent een rank of een twijg. En dan verwijst dat regelrecht naar de profetie van Jesaja. In Jesaja hoofdstuk 11, waarin geschreven staat dat een twijg, een rank zal komen uit de afgehouwen tronk van Isaï. En Isaï is weer de voorvader van David. Dus uit dat nageslacht kwam hij, Jezus, de Netzer. Een twijg. Vervulling van de profetie van Jesaja. En dan was daar die andere naam die Jezus geeft, zoon van Abraham. Zoon van Abraham betekent, jij hoort ook bij het volk Israël. Jij mag erbij horen. En daarom is de redding aan jou gegeven nu in dit huis. Want Jezus ging eigenlijk tijdens zijn aardse leven alleen maar, op één uitzondering naar bij de Samaritaanse vrouw, ging hij alleen maar naar Joodse mensen toe. Niet buiten Israël. En deze man was, deze tollenaar, die oppertollenaar Zacchaeus, was een Joodse man. Ook voor hem is redding gekomen. En dan is er die andere naam nog, zoon des mensen. Jezus noemt zichzelf zoon des mensen. Als je alle evangeliën doorleest, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, dan kom je dat 80 keer ongeveer tegen dat Jezus zichzelf zoon des mensen noemt. Natuurlijk zit er overlappen in, omdat het vaak over dezelfde stukken gaat. Maar dan nog, als je die verdubbelingen weglaat, noemt Jezus zich ongeveer, ik dacht dat het 39 keer is, zoon des mensen. Waarom zegt hij zoon des mensen? Omdat hij daarmee laat zien wat in Daniël wordt geprofeteerd. Dat er een mensenzoon, de zoon des mensen, vanuit de hemel zal neerdalen. Dat het daar gaat over deze man, deze Jezus, die eenmaal weer zal komen op de wolken. Zoon des mensen. Allemaal verwijzingen naar wie Jezus werkelijk was en is. En dan is er nog een andere naam, maar die komt eigenlijk voort daaruit. Heeft te maken met Galaten. Ik wil een paar versen gaan lezen over Galaten. Galaten 3, vers 9. Sorry, Galaten 3, vers 4. Tot en met 9. Daar zegt Paulus tegen de Galaten, hebt u te vergeefs zoveel geleden als het toch eens te vergeefs was. Hij dan die u de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken van de wet of de prediking van het geloof. Zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend. Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie, het goede nieuws. In u, door u, zullen alle de volken gezegend worden. En dan gaan we nog even naar vers 13 en 14. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan het hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen en opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Met andere woorden, wat wordt hier gezegd door Paulus? Hij zegt dit, hij zegt eerst was het puur voor de Joden, maar God heeft in Jezus Christus ook een weg geopend, zodat de belofte die aan Abraham is gedaan, dat door het nageslacht van Abraham heen alle volken gezegend zullen worden. Alle volken betekent alle niet-Joodse volkeren. Iedereen zal gezegend worden. En het moment dat jij en ik dat aannemen, in geloof, dan mogen wij weten dat wij deel zijn geworden aan het reddingsplan wat God heeft willen doen door Jezus Christus heen, voor Israël, maar ook voor de rest van de wereld, zodat wij in Christus bij hem mogen horen. En dat stuk is zo belangrijk dat we dat met elkaar ook blijven vasthouden. Elkaar daar mogen wijzen dat er redding is. Dat er een redder is die redding heeft gegeven ook aan jou. Dat hij in jouw huis wil zijn. En dat hij jou als het ware wil invoegen in het huisgezin van God. Zodat je daar mag blijven, mag leven zoals hij van jou vraagt en jou aanbiedt door de geest. En de geest is degene die ons helpt om op die manier te gaan leven. Dat is genade. Genade dat ook wij nakomelingen mogen worden genoemd van Abraham door het geloof. Dat betekent niet dat we in plaats van de andere nakomelingen gekomen zijn. Nee, we zijn erbij gevoegd. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Dat is zo belangrijk. Jezus is gekomen om datgene wat verloren is te zoeken en te redden. Ook dat heeft een profetische lading. Als dit is wat Jezus zegt, ik ben gekomen om het verlorene te zoeken en te redden, dan verwijst dat hij de redder is, zoals ook het staat in Ezechiël 34. En daar ga ik mee afsluiten. Ezechiël hoofdstuk 34. Daar is een profetie, een woord wat God spreekt door Ezechiël heen. En dan staat er in vers 4 het volgende. Ezechiël 4, vers 4. Daar zegt God, zeg ik dat goed? Maar dat is vers 15, daar kom ik dadelijk. Ik ga eerst, 34 vers 15. Ik zal zelf mijn schapen weiden en ik zal ze zelf doen neerleggen, spreekt de Heere, Heere. Daar komt het. Het verlorene zal ik zoeken, het afgedwaalde zal ik terugbrengen, het gebrokene zal ik verbinden en het zieke zal ik versterken. Maar het welgedane en het sterke zal ik wegvagen. Ik zal ze weiden zoals het hoort. Ik zal ze weiden zoals het hoort. Weiden betekent dat God ervoor zorgt dat ze voldoende eten en drinken krijgen. Dat ze een plaats van rust hebben. Je hoort Psalm 23 er doorheen komen. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet me nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Dat is weiden. En dan staat er in vers 23 staat het volgende. 22 begin ik. Ik zal mijn schapen verlossen. Zodat ze niet meer tot een prooi zullen zijn. Ik zal oordelen tussen klein vee en klein vee. En ik zal over hen één herder doen opstaan. En die zal ze weiden. Mijn knecht David. Hij zal ze weiden en hij zal een herder voor ze zijn. Mijn knecht David. David was al overleden op het moment dat dit geschreven werd. Dat betekent niet David zelf zal het zijn. Maar uit het nageslacht van David zal de herder op gaan staan. En nu hoor je de woorden van Jezus er doorheen komen. Ik ben de goede herder. Ik ben die herder. Ik ben de herder. Ik ben gekomen om te zoeken wat verloren was. En te redden. En hem weer bij te brengen bij de kudde die hoort bij God. En dat is wat ook met jou en mij gebeurt. De goede herder heeft zijn leven gegeven voor zijn schapen. Er staat zelfs bij, dat is voor de schapen die tot hem toebehoorden. Maar er zijn ook nog schapen van een andere stal, zegt Jezus. Dat zijn wij. En wij mogen erbij komen en erbij horen. Zodat ook wij mogen weten dat er redding is gegeven aan jou en jouw huis door het geloof in Jezus. Dat wij mogen leven tot een eeuwigheid. Er zijn allemaal verbindingen te maken met wat God al eerder heeft gezegd en beloofd. Naar het gedeelte dat we lezen over Zacchaeus. En tegelijkertijd mogen weten, maar het geldt nog steeds voor vandaag. Want God nodigt jou uit om Jezus in jouw huis te ontvangen. Want Jezus zegt tegen jou, ik wil ook bij jou zijn. En zit je hier nu vandaag, misschien wel met het feit dat je niet weet of je Jezus al ontvangen hebt in jouw huis. Ga dan niet weg van hier dadelijk. Ga niet weg, maar kom na de dienst naar voren. Er staan allemaal mensen hier die met jou willen praten, willen bidden. En waarin we mogen zeggen, samen met die mensen, ja, Jezus mag ook welkom zijn in mijn huis. Hij mag komen, zodat ik gered zal worden en eeuwig leven mag ontvangen. Want hij is de goede herder. die ook mij roept. Die ook mijn stem, mijn naam, mijn overwegingen, alles kent. En hij is degene die zegt, ik ken mijn schapen. En de schapen kennen mij. En ik gun ons dat allemaal toe, zoals we hier zijn of thuis, die meekijken, dat we hem gaan leren kennen, meer en meer gaan leren kennen. Zodat we een leven mogen leven tot eer en glorie van de naam van onze God. Amen. Ik wil graag een gebed uitspreken. En dan gaan we daarna snel door naar de inzegening van Corné en Caroline. Als oudste, als zorgoudste van deze gemeente. Maar eerst laten we met elkaar gaan bidden en danken. En ik wil een moment stil zijn. Misschien wil jij zelf in die stilte iets belijden aan de Heer. Misschien wil jij hem uitnodigen. Wil je zeggen, Heer, ik wil u ook in mijn huis welkom heten. Dus laat een moment stil zijn en vertel tegen hem wat jij wil vertellen. En daarna sluit ik af met het gebed. Vader, het is zo'n wonder dat al de woorden die eigenlijk vanuit ons hart zijn opgezonden naar u, dat niemand van ons daar iets van kon horen, maar u hoort het allemaal. Door uw geest. En dank u wel dat u dat wilt doen, Heer. Dat u, en ieder die hier zit en misschien zegt, ja, ik heb dingen gedaan die niet goed waren en ik wil ze belijden, ik wil het ook weer goed maken met de mensen aan wie ik het gedaan heb. Heer, dan hoort u dat en dan mogen we weten dat u dat door uw Heilige Geest wil bewerken. Dat er niet alleen maar innerlijk iets gebeurt, maar ook uiterlijk zichtbaar wordt. En ik dank u dat u zo'n geweldige genade en liefde heeft voor ieder van ons. Dank u wel dat wij mogen weten dat Jezus, Yeshua, ook naar de wereld kwam. Om ook ons tot u te trekken als het ware. Dat we ook naar u toe mogen komen. En eeuwig leven mogen hebben met u en bij u. En ik bid, Heer, dat niemand hier deze zaal zal verlaten. Dit gebouw zal verlaten zonder te weten. Ik ben gered door het offer van de Heer Jezus. En dank u wel dat u dat wilt doen. Dat u in ieder van ons zo ziet. En dank u wel voor uw genade daarin. Help ons zo bij alles wat we mogen doen, wie we mogen zijn, ook in de komende week. Heer, leer ons om een leven te leven, ook in de komende week, wat getuigt van uw goedheid en uw grootheid en uw genade en uw liefde. Heer, laat het zo zichtbaar worden. En Heer, als er mensen zijn in onze omgeving, van waar wij weten dat zij niet leven zoals u dat van hen vraagt, van ons allemaal vraagt. Leer ons dan om ook in de komende tijd onze mond niet te gebruiken om hen daarmee te veroordelen of misschien wel dingen achter hun rug om te vertellen tegen anderen, maar leer ons om onze mond te gebruiken om tot u te naderen en te bidden om uw genade en liefde ook voor die persoon. Help ons zo om zo te mogen zijn, Heere, dat we steeds meer op Jezus mogen lijken zoals dat door de Heilige Geest mogelijk is. En wilt u ons zomaar helpen. Zegenen en tot de zegen stellen. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.